dat er nog wat licht moet in staan.
Ja. Dat is jouw hallo.
Hallo?
Ja, dat noemen ze toch zo? Zo lichte krans die...
Hallo, ja, ja. Ja, ik weet zelfs waar het woord vandaan komt. Jij ook?
Nee.
Dat heeft te maken met het Grieks hals. Zout. Dat is een soort zoutoplossing in de lucht. Want ik heb nog deze natuurkunde en sterrenkunde gestudeerd. En daar ben ik totaal op afgeknapt. En wel in het werk in het laboratorium. Want dat ging van geen kant. De sterrenkunde, dat ging nog, maar het laboratorium, dat was een verschrikking. Ook al wist ik wat er van tevoren uit moest komen. Het smeltpunt van water is 0. Maar als ik die proef begon, kwam het op 7. Dus dit is ook gelijk een goede inleiding. Weet waar ik aan toe ben met mij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Anne, kun je mij ook zien en horen?
Ja.
Ah, hi. Anne, de dochter van Louise. Ja. Ja, goedemorgen. Het is een beetje een excuus waar ik mee begin. Maar eigenlijk zou ik altijd met een excuus beginnen. Want ik besef heel goed dat hier zitten en zo'n verhaal houden. Dat is toch ook een beetje je blootgeven. Dat voel ik toch altijd zo. En het is ook stamelen. En tegelijk ben ik ook heel dankbaar dat ik het elke keer kan. Dat ik kan proberen. Toch woorden opnieuw te vinden voor dat waarvan tegelijk gezegd wordt dat het onuitsprekelijk is. Dus een beetje klinkt het altijd als een excuus waar ik mee begin en als een stuk schroom. En daarom maar een heel kort tekstje waarvan ik altijd hoop dat wij hem nog een keer gaan zingen. We zingen al redelijk veel, maar er is nog één tekst die in alle zangkloosters in Japan, Korea, China en Vietnam gezongen wordt. Ik hoop dat het 6 regels is, maar men weet niet precies wat er staat. Er zijn wel een aantal vertalingen, het is verbasterd Pali, maar het is een hele ontroerende tekst. En eigenlijk is het een soort sleuteltekst voor elk verhaal en voor alles wat we doen. En voor alles wat er is, wat bestaat. Het is een tekst die een beetje lijkt op soortgelijke uitingen in de joods-christelijke traditie. Er is een heel mooie in de Russisch-Orthodoxe kerk. En er is ook een prachtige, waarvan Fortman zegt dat het het prachtigste gebed is uit de westerse traditie. Over de geest die waait als hij wil. Het zijn evangeliewoorden, maar het Veni Sancte Spiritus is zo een hele ontroerende uitdrukking dat onuitsprekelijke inderdaad waait waar zij wil. Overal. Ik heb een tekst bij me trouwens voor iemand meegenomen van Fortman waarin hij daarover praat. En dat hij zegt, maar het lijkt soms of hij... Ook en misschien wel vooral daar waait waar wij hem niet eens vermoeden. We denken, nou die zal wel waaien in het boeddhisme en die zal wel waaien in het christendom. Maar het lijkt dan heel vaak religieuze rijmelarij of een beetje gefilosofeer. En het ruikt altijd een beetje naar wierook en zo en naar glas- en loodramen. Maar het is zo diep ook aanwezig in de kunst en de literatuur. En hij roept op, luister daarna, naar die stemmen, want daar waait het. En die kleine boeddhistische tekst, die luidt ongeveer zo. Die is heel ontroerend. Daar staat letterlijk in. Er wordt niet gezegd tegen wie dat is. Er wordt niet gezegd, oh jij geest. Maar er staat, oh kom en waai. Kom over ons en waai. Waai, waai ons open. Waai ons vrij. He? Waai ons licht. Dat is 4, 5 regeltjes. Zo mooi. En ik haal die eigenlijk aan en dan ben ik terug bij mijn excuus. Omdat ik weet, en ik kan me ook wel voorstellen dat het soms irriteert, maar ik kan niet anders, dat ik zo dikwijls teksten uit die kunst en de literatuur aanhaal. Omdat ze mij geraakt hebben. Niet omdat ik denk van, god, nou, ik maak er maar een mooie lappendeken van, die heeft dit gezegd en alles bij elkaar. Dan klinkt het wel een beetje. Maar die teksten hebben mij, als ik ze noem, diep geraakt. Die verwoorden op een unieke manier, wat ik ook vind, in mijn eigen Chan-traditie, in het boeddhisme. En ook in de Joods-christelijke traditie. En vandaar dat ik dacht om even wat korte gebedje, bijna Dharani heet het dan. Letterlijk betekent dat een tekst die ons draagt, in plaats van dat wij het doen, is dat iets wat groter is dan alles wat ik ben. Dat zo diep van binnen uitkomt. Maar nogmaals, dat is het. Waai en maak het open en maak het licht. En waai overal, maar waai het los. Waai, waai, waai. Zo, een paar keer herhaald. En nogmaals, ik blijf het zo ontroerend vinden dat Fortman verwijst naar literatuur. En dat ik dat later kon met mijn eigen leraren en Teaching, die ontzettend in literatuur en poëzie geïnteresseerd was. En Masao Abe. En ook Isamatsu, die ik persoonlijk helaas nooit ontmoet heb, al kwam ik toen al veel bij Masao Abe vanaf 1971. Maar aan wie ik zoveel te danken heb en die ik dadelijk ook zal doen. Dit is dan maar zo een inleidend excuus voor mijn verdere verhaal deze ochtend. Want dat begint ook met een paar teksten. Maar allereerst met een tekst van een Franse schrijfster, Margreet Jursenaar. Ik denk dat ik het ooit wel eens vroeger genoemd heb. En dat raakte mij, dat beeld, wat zij gebruikt. Ik weet niet eens meer in welke roman dat is. Maar het is een van de eerste regels op de eerste pagina dat een moeder met haar bijna volwassen kinderen, of jonge kinderen, weet ik niet meer, naar buiten gaat in de nacht. En dan zegt ze, zien jullie die ster? En horen jullie die stilte? En dat sirene, ik weet niet of iemand dat herkent of ooit gelezen, zien jullie dat prachtige en ontroerende wat er is, helemaal om jullie heen. En dan blijft ze zo een tijd stilstaan en dan zegt ze tegelijk, maar zien jullie ook, misschien overdag, misschien elders, wat ook op jou afkomt, alle verschrikkingen, kijken jullie daar ook naar? Want vergeet nooit, die zijn er ook. Onaanvaardbare verschrikkingen. En dan zegt ze erbij, en het is er allebei. Dat ontroerende en dat verschrikkelijke. En vergeet het nooit. En dan zegt ze er nog een keer, en bovendien, wij weten niet waarom het er is. Wij weten het niet. Eigenlijk zijn alle boeken, maar misschien is alle literatuur, een soort begin met dit niet weten. Dat klinkt heel negatief. Ik heb u wel eens verteld dat Sansouli elke Taisho begon met dat don't know. En dat Bodhidharma, die het boeddhisme, het Zen-boeddhisme stichtte, heel diep sprak over dat niet weten. Daarover trouwens morgen wat langer. Dit wil ik alleen maar even noemen. Maar zij laat wel iets zien door te wijzen naar dat schone en het ontroerende. En dat zijn maar twee dingen. De nacht, je kunt wijzen naar de muziek. En dat er mensen zijn die geraakt zijn door elkaar in het bestaan, dat is ook een groot wonder. En wat Dostojevski zegt, dat er schoonheid is die de wereld redt. Maar ook dat andere. En dat wij niet weten waarom het er is. En dat elke verklaring totaal de mist ingaat. En tegelijk dat het bestaan dat meer is dan alle plaatjes die wij maken. Dat er, ik weet niet hoe ik het moet noemen, dat het mogelijk is om overeind te blijven. En of je dat nou vertrouwen of ontwaken noemt of een hele diepe ontdekking van het hart of schep een nieuw hart in mij of wat dan ook, laten we dat even laten rusten. Daar zou ik nu niet op in willen gaan. Maar wel op dat tweede punt wat Margreet Joersenaar noemde. En wat misschien toch een taboe is of een heel moeilijk onderwerp. En in Utrecht moet ik daar soms 4 lezingen op 1 dag over houden. En dan is het helemaal met schroom. Maar het is toch goed om, ook voor mij, om het elke keer weer te proberen onder woorden te brengen. En soms dan een tekst te noemen of aan te halen die mij diep geraakt heeft. En die er op een of andere manier, ook als ik hem probeer over te brengen, nieuw licht op werpt. Maar het blijft mijn verhaal. Het blijft niet een algemeen verhaal. Ik kan eigenlijk alleen maar uitdrukken hier hoe mijn leven geweest is. Hoe het voor mij is. En zelfs dat kan ik niet. Maar ik hoop dat u ook verder kijkt. Ik kan soms heel diep de nadruk leggen op dat grote. En dat vind ik een wonder dat dat er is. Een wonder. Dat vertrouwen. Dat oervertrouwen. Waarvan een Russisch dichteres, een Joodse vrouw die een verschrikkelijk leven had en die ik ook ontmoet heb, ooit een keer zei, en de pijn van de verschrikking die door een wonder werd overleefd. Zoiets. En bij iedereen is dat anders. Je kunt dat niet vergelijken. Maar nogmaals, alles bij elkaar moet u het maar zien als een soort excuus om toch te praten waar ik nu over praat. Allereerst over waar die Margreet Joersenaar naar wijst als ze eerst het mooie heeft laten zien, die donkere kant van het bestaan, die wij zo graag, waar wij onze ogen voor sluiten. Daar is een heel aangrijpende tekst over van Hisamatsu. Meer teksten. Ergens zegt hij ook, er staat ook in dat artikeltje wat nu in het nieuwe tijdschriftnummer van ons staat, maar dan spreekt hij over leven dood, zoals 's avonds. Bij die aansporing genoemd wordt, leven dood is die fundamentele vraag. Je kunt ook zeggen, schoonheid en de verschrikking. Het is allemaal, het hele bestaan is een onmogelijke vraag, tot ons gericht. En waar toch van binnenuit, noem het maar, die uitdaging is om een antwoord, een uitdrukking te geven. Of dat nou ontwaken is of grenzeloos vertrouwen. Maar terug naar Hisamatsu. U kunt het lezen in Kloppen waar geen poort is. Ten eerste schrijft hij onwetend blijven van wat er in het bestaan is. Ook de donkere kanten is. En dan noemt hij dat met de boeddhistische term avidya. Dat is onwetendheid. Niet in de zin van ik weet het niet, ik weet het niet. Er is een diep nieuw niet weten wat zuiver is. Maar niet zien, blind blijven, eraan voorbij gaan, als de grootste handicap. Dicht zitten, door wat dan ook. Niet wakker zijn, zeg maar. En daar schrijft Hisamatsu een aangrijpende tekst over. Ergens in het begin van, in de oude uitgave van Kloppen waar geen poort is, op pagina 23, want ik heb het nog even nagekeken om precies te weten wat er staat, maar het is een tekst die denk ik al 50 of 60 keer of misschien wel 100 keer in mijn leven gelezen heb. En voor mij blijft die zo belangrijk en zo uitdrukken waar het om gaat. Misschien herinnert u zich. Ik hoop trouwens dat u dat boekje niet 1 keer leest, maar zoals de eigenlijk zoals ik ook altijd die raad meekreeg, om het telkens opnieuw tot je te laten doordringen. Zoals psalmen in het koorgebed bij monniken en sutra's in de kloosters. Wij doen het alleen bij de session, hartsutra en andere teksten. Maar eigenlijk is het dat door het steeds te verwoorden en uit te spreken, dat het op een wonderlijke manier ineens zo anders en levend kan worden. Ook woorden waar je niks mee kan. En daarom noem ik ze even. Daar staat zoiets als, er wordt in onze tijd dikwijls beweerd dat wij niet genoeg kunnen lachen of huilen. Maar ik zou het anders willen formuleren. De vraag is of wij wel voldoende hebben geleden of het lijden gezien hebben. Ik zou die vraag willen stellen, zegt hij, aan mijzelf, die Isamatsu, en aan iedereen, en aan heel de mensheid. Want alleen door dat te zien, zeg maar, dat was waar wij het gisteren over hadden, naar aanleiding van het boek van Stef Rodijn, je ogen openen en zien, wat hetzelfde is als wat alle teksten van Kuan Yin zeggen, luisteren naar de noodkreten, kijken, er zijn allerlei vertalingen voor, je ogen niet sluiten, wakker worden, dat allereerst, al weet je er geen raad mee, dat hij zegt, daar begint, en dan, sorry voor die woorden, maar dat staat er, de werkelijke bevrijding. De echte werkelijke bevrijding of verlossing of wat dan ook. Ook dat wordt uitgesproken, al gaat hij in die tekst daar niet verder op in. Ook hij heeft een schroom. En soms drukt hij die schroom ook uit voor al zijn woorden. Maar het is eerst zien. Eerst zien. En dat is een aangrijpende tekst. Die vraag die hij stelt. Of wij dat wel voldoende doorleefd of beleefd hebben. Dat is voor iedereen anders. Dat kun je niet vergelijken. Je kunt ook niet zeggen, ga jij daar ook maar doorheen. Dat is niet zo. Maar dat iemand daar zo diep een keer naar wijst. Dat kan ons misschien ook wakker schudden. Ik heb dat ook gehad met soms, niet zo lang geleden nog, sommige films die je ziet hoe, dat ging over kinderen in een verpleeghuis in Bulgarije. Dat was zeer schokkend. Dat was zo schokkend en beschamend. Maar ik heb het ook gelezen bij Russische schrijvers en dichters, waarvan ik wel eens ontroerende gedichten heb aangehaald. Zo puur, zo zenachtig. En toen ik dat deed, wist ik niet wat die hadden meegemaakt. Veel later kreeg ik dat boek in handen. Van die dichter die inmiddels al 80 is. En die 35 jaar in een kamp in Siberië verbleef. En niet weet hoe hij zijn menselijkheid heeft kunnen bewaren. Hoe dat wonder mogelijk is. Dat ook noemen. Nogmaals, het is één aspect van het bestaan. Het is nooit alles. Maar het wordt hier zo nadrukkelijk door Isamatsu genoemd, die vraag die hij aan zichzelf en ons stelt, dat ik daar gewoon vandaag wat verder op zou willen ingaan. Zonder een antwoord, want dat is het meest blasfemische wat er is. Denken dat je vanaf je stoeltje of je bureau daar iets over zou kunnen zeggen. Daar heb ik de meest aangrijpende dingen over gelezen van Elie Wiesel. Maar ook bij Martin Buber, om dan toch maar weer een paar namen te noemen. Joodse mensen die zeggen, het is gewoon belachelijk om te denken dat je durft een uitspraak te doen over wat lijden is. Het is niet het laatste woord, daar getuigen ze van, met heel hun wezen. Misschien met hun zwijgen, misschien met hun houding, misschien met hun zitting. Maar geen enkele verklaring. En dat maakt het zuiver. Om wat Isamatsu zegt met die vraag, of wij dat wel voldoende zien, en wat hij echt dus avidya noemt, het onwetend blijven, zo van, dat is te ver van mijn bed, zou ik u een tekst willen voorlezen. Als ik hem bij me heb, ja. En ik zou dat ook willen doen, omdat ik de laatste tijd een paar keer zo van kerk van mensen wel eens een boekje toegestuurd, of een tekst toegestuurd, die ze mooi vinden. En daar stond ook het een en ander over lijden in. Vooral van die Oosterse wijsheid. Zo, er is geen lijden. En als wij dat zo voelen, is het omdat wij, ja, wij moeten maar leren een beetje met een stiff upper lip te zien dat het allemaal gewoon de prikkels zijn die op ons afkomen. Wij interpreteren prikkels als blij en als verdrietig, maar eigenlijk hoort het bij elkaar. En er is geen vreugde zonder verdriet. Ik heb me kapot geërgerd. Sorry. Dat is nonsens. Gooi dat naar de prullenbak. Het staat haaks op wat Hisamatsu ook probeert te beweren. Maar dit soort dingen zijn er ook. En ook dat is een reden dat ik dit noem. Net zo goed als daarover dadelijk makkelijke antwoorden over karma of zo. Dat klopt van geen kant. Maar eerst een tekst die ik ook gekregen heb van iemand, van Stef ook trouwens, en een ander boek. Ik heb heel veel te danken aan wat mensen die hier zo zitten en ook anderen mij af en toe toestuurden. En het was in een boek over hoe mensen kijken naar lijden. En het is geschreven door iemand die dat heel nuchter beschrijft. Een Duitse schrijfster, Suzanne Sontag. Ik was de naam alweer vergeten. Maar het boek is zo bij de feiten. En zo gedocumenteerd. En zo authentiek. En ook van haarzelf zo'n roep. En van iemand waarvan je, goddank, geen spirituele hoogstandjes moet verwachten. En geen verklaringen. Het is alleen kijken. En willen kijken. En daar geen raad mee weten. Het is zo'n, wat zal ik zeggen, getuigenis van wat Hisamatsu uitdrukt in zijn tekst, dat ik die even wil voorlezen en wil noemen. Het is natuurlijk ook waar Hisamatsu heel nadrukkelijk mee begint. Hij spreekt dan over lijden in diepste zin, de onverdraaglijke bodemloosheid van het bestaan zelf, waar we geen touw aan vast kunnen knopen aan het bestaan, dat is zo. Dat kunnen we niet, dat kunnen we wel willen, met allerlei filosofietjes. Het blijft een raadselachtig of een mysterieus en een wonderlijk iets. Ondanks alle vertrouwen, ondanks alles wat ik niet uit kan drukken, maar wat ik toch even moet zeggen, het blijft raadselachtig, onbegrijpelijk, het bestaan. En deze tekst in elk geval legt dat bloot. En dat is belangrijk. En ik lees hem gewoon maar even voor. Tegen de achtergrond van die woorden dus van Hisamatsu. Die zegt dat, sorry, ik haal zijn woorden toch maar even aan, werkelijke bevrijding te maken heeft met allereerst dit zien. Of daarna luisteren. En als wij zingen over zij die naar de loodkreten luistert en wat daaraan kracht of aan nieuwheid en openheid kan gebeuren, waar die teksten van getuigen, is onlosmakelijk verbonden met dat luisteren. Het is een ander woord voor waar we het gisteren over hadden. Samutpada. Waar gaat het om? Dat je eruit komt. Dat het laatste woord redding is. Heeft te maken met het pad van samen eruit. Al is het er maar één. Die er buiten zal vallen. Dat kan niet. Ik zal die tekst voorlezen. Ze is helemaal aan het eind geschreven van een boek waarin ze laat zien hoe meedogenloos het bestaan, hoe mensen met elkaar om kunnen gaan en wat er voor verschrikkingen zijn. Het is soms schokkend om te lezen. Maar dat hoort net zo bij het bestaan als wat Margaretha Joersenaar aanwijst. En nou ja, misschien merken jullie het ook al aan mij wel, ook nu. Ik vind het niet makkelijk om over die dingen te praten, maar ik vind toch dat ik het moet voorlezen. Gewoon omdat ik dom ben. Wanneer we in dit boek, in alles wat we naar voren brengen, zo'n hel aanwijzen, weten we daarmee nog niet, helemaal nog niet, hoe we de mensen uit zo'n hel moeten verlossen. Het is niet van, ik heb een antwoord, begin maar ergens. Niettemin is het goed te erkennen, ons erin te verdiepen, te durven zien hoeveel lijden er is. En hoeveel de slechtheid van de mens soms teweeg kan brengen op een wereld. Een wereld die wij allemaal met elkaar delen. Iemand die altijd weer verbaasd is dat er zulke verdorvenheid en verschrikkingen bestaan. En teleurgesteld is als het in zijn eigen leven of te dichtbij komt. en zo reageert op bewijzen van de gruwelijke wreedheden, die is moreel en psychisch onvolwassen. Iemand die dat niet wil zien. Boven een bepaalde leeftijd heeft niemand meer het recht op dit soort onschuld of oppervlakkigheid. Op deze mate van onwetendheid. Zij gebruikt de woorden die Hisamatsu gebruikt als hij zegt, waar wij het diepst in gevangen zijn is het blindheid, avidya. Nogmaals, 's avonds wordt vooral gesproken over leven, dood, maar je kunt allerlei andere dingen daar ook bij doen. We beschikken tegenwoordig over een enorme communicatiemogelijkheid die het steeds moeilijker maakt deze vorm van tekorten en verschrikkingen vol te houden. Dat is een belangrijke zin. Een van de boekjes die ik kreeg van een of andere Indiase guru, waar iemand blij om was, die zei, lijden, er bestaat gewoon geen lijden. Zie je dat? Dat is allemaal het egootje. Er is niks aan de hand, er is gewoon geen lijden. En wat jij met de televisie ziet, dat is ver van je af. Dat zijn prikkels op je hersenen. Dat is niet het echte lijden. Zij keert dat om. Hisamatsu keert dat om. Het is alleen maar iets om waakzaam te zijn voor geluiden die nou op zijn minst toch behoorlijk in de lucht hangen. Ook al zegt de Hartsutra er is geen lijden. Maar eigenlijk is dat, gooi de plaatjes weg die je maakt. En doe een stap. Wat zij ook doet, doe een stap. Voor haar is het dit boek schrijven. Zoals we het gisteren hadden over het fotoboek. Zij schrijft haar getuigenis. En zoals Hisamatsu op zijn manier dat probeert. En iedereen, zoals hij zegt, volgens haar of zijn roeping in het leven. Iedereen. Dit zien en op een of andere manier een stap zetten. Eén stap op jouw gebied, met jouw mogelijkheden, met jouw gaven. In therapie, in kunst, in het gevoel van onmacht soms en daar maar zitten, zoals de Avatamsaka Sutra. Dat is iets wat iedereen voor zichzelf moet ontdekken. Laat de gruwelijke beelden ons achtervolgen. Ook al zijn dat alleen maar beelden en kunnen ze de werkelijkheid waarnaar ze verwijzen met geen mogelijkheid ten volle weergeven. Toch hebben ze een cruciale functie. Ze maken ons wakker. Ze zeggen ons, dit kan met mensen gebeuren. Dit kunnen mensen elkaar aandoen. En dan eindigt ze, vergeet het nooit. Vergeet het nooit. Het is zoiets als, blijf wakker. Het is een getuigenis wat mij heel erg geraakt heeft en wat ik een soort vertaling vind van de tekst waar ik mee begon, zowel van Margreet Joegsena, maar vooral van Hisamatsu. Dat allereerst. En dat het een wonder is, dat blijft een wonder, dat dat zien, hè, dat doorbreken van die blindheid, die avidya, daarbij blijven, dat luisteren, dat dat open kan maken. Niet voor een antwoord, niet voor een verklaring. Of laat ik zeggen, dat je daar zo diep in overeind kunt blijven. Dat is een woord wat Hisamatsu ook gebruikt, dat dat opstanding is. Hij gebruikt telkens de christelijke term. Een waarlijk verrijzen uit de dood. Sorry dat hij dat zo nadrukkelijk bevestigt. Dat is het. Of je dat nou een verrijzenis uit de dood noemt, of opstanding, of ontwaken, of geloof, wat hij ook soms gebruikt, of oervertrouwen, wat dan mijn geliefde term vooral is. Dat is bijkomstig. Ik zou allereerst ik zou een paar dingen daar nog over willen zeggen. Ten eerste, hoe gevaarlijk het is toch te proberen met een verklaring te komen. En hoe schokkend. Dat schokkende heb ik een keer gezien toen ik een boek las. Ik weet niet meer wie de auteur is, maar het heet The Jew in the Lotus. De Jood in de Lotus. En dat gaat over een ontmoeting van boeddhisten en joden. Joodse theologen, rabbies, met vooraanstaande Tibetaanse boeddhisten. Ook met de Dalai Lama. En de gesprekken. Met name ook over lijden. Het boek is aangrijpend omdat ze zo open zijn voor elkaar. Maar op één punt gaat het te mist in. Als het over het lijden gaat, dan krijg je, want Auschwitz komt natuurlijk ter sprake, en heel de geschiedenis van het Jodendom, dan wordt er wel gezegd, ja, de Boeddha heeft dat in kaart gebracht. Dat is karma. Dat is oorzaak en gevolg. Daar moet een reden zijn waarom deze mensen in Auschwitz verschrikkelijk omkomen. Daar moet een donkere wortel voor zijn. Niet de Dalai Lama. Die lacht erom in dat boek, die wijst het af. Dat is een wonderlijke man. Die staat boven alle interpretaties. Dit even tussen haakjes. En mij raakte het ten diepste wat die rabbies zeiden. Die wezen dat ook af. Zoals Elie Wiesel het afwees. Elie Wiesel heeft een tijd lang diezelfde verschrikkingen meemaakte, gezocht in het oosten. En die botste op die opmerkingen over karma. Lees nu maar Rinzai wat hij daarover zegt. Ik heb het nog niet voor een kruimeltje tegengekomen. Dat is een andere manier om ernaar te kijken. En zoals Masao Abe een keer op een conferentie, toen men daarover sprak, ook de vraag van over dat lijden openhield en geen enkel antwoord. Maar alleen zei dat het te maken had met incarnatie. Eerder met erbij blijven opdat er verlossing is. Dat was ook maar stamen. En hij deed het bijna met schaamte. En hij gebruikte daarbij zelfs een term uit een brief van Paulus aan de Filippenzen. Dat was stotteren en stamelen, maar het doorbrak het plaatje van karma. Kijk daarvoor uit. En over het karma heeft de Boeddha wel dingen gezegd. Ten eerste, het was een kind van zijn tijd. Net zoals Jezus van Nazareth en wij en allemaal iedereen. Maar er zijn zeer indrukwekkende andere getuigenissen van de Boeddha over dat woord karma. En daarom noem ik het toch maar, ik heb het al eens eerder verteld, ik krijg daar redelijk wat brieven en vragen over, ook al kan ik niet alles meer beantwoorden, of helemaal eigenlijk bijna voorlopig niet, sorry. Dat is iets wat bij mensen vaak spookt, dat idee van karma. Zeker in bepaalde richtingen, is boeddhistische richting, is karma, wat het ook zo genoemd, de ijzeren wetten van het karma. In andere richtingen wordt dat doorbroken, wordt het in een ander perspectief geplaatst. Hè? Zonder het hart van liefde en mededogen. Ook in zendteksten wordt dat doorbroken, niet ongedaan gemaakt. Er is zeker oorzaak aan gevolg, dat weten we allemaal. Maar, al kun je dat niet uitdrukken, het is in een grotere werkelijkheid, in een oneindig groter en dieper perspectief. Maar de Boeddha heeft een paar dingen gezegd die we mogen onthouden. Allereerst dat hij zegt, er zijn. Er zijn 3 of 4 keer dat hij andere dingen noemt om te verklaren waarom dingen er zijn zoals ze zijn. Niet alleen karma, andere dingen. En tenslotte zegt hij, en alles verklaren met karma, comma, zoals veel hindoes doen, comma. Hij wist toen nog niet dat later ook veel boeddhisten dat zouden doen, comma. Anders zou hij dat ook gezegd hebben, comma. Dan zegt hij er wel bij, dat is voorbijgaan aan de mogelijkheden van ons denken. Aan wat ons als mens gegeven is te weten en te kennen. Dat is toch prachtig. Dat is don't know. Dat is blijven af. Dat is wat mijn pleegmoeder altijd zei als het over die dingen ging. Niet in kork. Niet in pluizen, blijf eraf. Dat is wat Rinzai zegt in die prachtige tekst als je zegt, ik ben er nog nooit tegengekomen. Het leven is groter. Vul het niet in. Een woord kan soms een betekenis hebben en iets verklaren. Maar tegenover deze wezenlijke dingen waar het hier om gaat, waar ik die teksten over aanhaal, moet het zwijgen. En dan nog iets. Wat ik zou willen noemen, omdat het misschien concreter en dichterbij brengt. En omdat het mij zo geraakt heeft. En omdat het dan toch weer een stuk literatuur is. Mijn geliefde Russische literatuur. Het ontroerendste voorbeeld wat ik daarvan ken. Dat is een getuigenis. Dat is niet iemand die iets verklaart. Maar die uitdrukt waar Hisamatsu over praat. En die het aan de lijve wel ondervonden heeft. De verschrikkingen van Auschwitz. Hij heeft het overleefd. Niet zijn kinderen. Niet zijn vrouw. Niet zijn ouders. Geen enkele broer en zus. Alleen hij. En hij heeft er iets over geschreven. En het is een van de meest aangrijpende boeken die ik ken. In het Russisch Srok Davnosti. De verjaringstermijn. En dat gaat eigenlijk in tegen dat soort verhalen wat je ook wel hoort. Van ja, je hebt een verlies geleden. Neem er de tijd voor dat rouwproces en dan is het een keer voorbij. Het is verwerkt. Er is geen tijd. Er is geen termijn. Sommige dingen zijn niet te genezen. Dat blijft een open wond. Het is wat ook een andere schrijfster, een van de eerste Sovjet-schrijfsters die ik leerde kennen, Abulgova, in een ontroerende roman schrijft waar iemand dingen meemaakt die eigenlijk onaanvaardbaar zijn. En die ook de troost krijgt van het leven gaat verder. Of je vindt wel weer een ander. Of die wond zal helen. En alles gaat voorbij. En dan zegt ze, laat je niks wijsmaken. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Durf daarmee te leven. Durf te kijken. En dan zegt ze, ik bid, dat is een atheïstisch schrijver, mogen God jou de kracht geven van deze zielengrootheid. Want alleen dat zal je openmaken. Ze zegt niet hoe, ze zegt niet wat, maar ze zegt wel dat het openmaken is. Openmaken. Zoals sommige schrijvers, atheïsten, nadrukkelijk spreken over Wostanië of Woskresenië, opstanding. Wat ze ermee bedoelen, goddank leggen ze het niet uit. Maar ze hebben het meegemaakt. Die auteur die ik net noemde van die verjaringstermijn, die ook zegt van, die eigenlijk zegt, ik van die, God geef ons deze zielengrootheid, ik wil mijn ogen niet sluiten. Hij zegt het letterlijk. Ik sta in de geschiedenis. Auschwitz is voorbij. Ik kan werken aan de toekomst. Ik kan mij zelfs voorstellen dat er ooit een volmaakte maatschappij komt. Ik als communist. En ik wil mijn leven daarvoor geven. Maar is het dat? Ben ik dan tevreden? Kan ik dat? Nee. Waarom kan ik dat niet? Ik weet het niet. Ik heb de smaak van as in mijn mond. En dat zal er niet uitgaan. Ik kan het niet. En ik voel dat het niet mag. Het is zo'n aangrijpend verslag. Ik wil blijven zien. Wat met deze mensen? Natuurlijk, iedereen zal zeggen, het verleden is niet ongedaan gemaakt. Maar wat wil ik dan? Wat wil ik dan? Ze zullen zeggen, de tijd stroomt van het verleden naar de toekomst. Maar wat wil ik dan? Wil ik dan het onmogelijke? Ja. Ik wil het onmogelijke. En dan verandert die man. En dan gebruikt hij dat woord, dat hij opstaat. Niet alleen hij. Ook anderen die hij kent. Opstaat uit de dood. Hij wordt geen christen. Hij wordt geen boeddhist. Hij wordt niet wat hij was terug een gelovig jood. Hij blijft precies wie hij was. Maar het is wel opstanding. En goddank zwijgt hij. Maar het is uitdrukken wat Hisamatsu zegt. Als dat laatste woord voor hem. Als hij dan spreekt in die tekst van. Durven wij dat te zien? Ik stel mijzelf die vraag. Dat hij toch eindigt met dat woord. Verrijzenis of bevrijding of verlossing. En eigenlijk is dat toch wat in de vier edele waarheden van de Boeddha, die ondanks zijn diepe besef hoe belangrijk het is te beseffen dat je het niet uit kunt drukken, goddank toch ook woorden gebruikt. Ook al begint hij met leven is lijden. De laatste regel is, er is uitkomst. Wat dat ook is, al zegt hij tegelijk, jij moet het ontdekken. Ik kan het je niet vertellen. En dat is wat Hisamatsu doet. En dat is wat Murat doet op haar manier. En dat is wat deze schrijver doet. En dat is eigenlijk wat alle teksten doen die hier op ons afkomen. Even zoveel stemmen uit het mysterie van het leven. Wij gaan terug de stilte.